Goedemorgen gemeente, dat is beter. Van harte welkom in deze dienst, ook gasten, van harte welkom en luisteraars via de livestream, welkom in deze dienst. In deze dienst gaat onze eigen predikant, dominee Van der Ree, voor en het thema van de dienst is een teken aan de wand. Het Bijbelgedeelte dat we met elkaar lezen is Daniël 5. Namens de kerkenraad een aantal mededelingen. Het is vandaag diaconale zondag en daarom is een deel van onze gaven bestemd voor een diaconaal doel. Dat is vandaag het werk van onze zuster Annette van der Linden. U weet wellicht dat het sinds halverwege vorig jaar erg onrustig is in Centraal-Azië. Daardoor was het voor Annette niet mogelijk om ter plaatse haar werk te doen. Het is daarom erg bijzonder te noemen dat het voor Annette mogelijk is om komende week toch weer af te reizen naar Centraal-Azië. Ze zal daar ruim 2 weken ondersteuning geven aan het voedselproject van de hulporganisatie waarvoor zij werkt. De nood op het gebied van voedsel is erg hoog. Bijna de helft van de bevolking kampt met een ernstig gebrek eraan. We wensen en bidden Annette de zegen van de Heer toe en we sluiten ons aan bij de woorden van Annette zelf. In het nemen van deze stappen vertrouw ik dat de Heer zal laten zien hoe ik hem dienen mag. We bevelen deze collecte van harte bij u aan. De andere 2 doelen zijn de kerk en huisvesting Pniel. U kunt uw gaven overmaken via de welbekende digitale weg. Ook voor gasten is het mogelijk om digitaal te geven. U vindt het rekeningnummer van de diaconie en van de kerk op onze website pniel.nl. En u kunt uw gaven ook bij de collectezakken bij de deur bij de uitgang doen. Zijn er 2 huwelijksaankondigingen. Op woensdag 7 september hopen Albert Mostert van de Wageningselaan 22B... en Janette van der Post uit Waarder te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging vindt plaats om 3:30 in ons kerkgebouw en de dienst wordt geleid door dominee Mulder. Ook op woensdag 7 september hopen Willard van Krimpen van de Bisschop Davidlaan 5 en Manisha Doornbal te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden in het Witte Kerkje in Lunteren onder leiding van de Vergadering der Gelovigen uit Ede. Vanwege het terugtreden van onze broeder Reinoud Zwart is er binnen de kerkenraad een vacature voor ouderling ontstaan. De kerkenraad heeft in de vergadering van 29 augustus besloten een tussentijdse verkiezing te houden om deze vacature op te vullen. En u wordt als gemeente in de gelegenheid gesteld om namen in te dienen van broeders die u geschikt acht voor het ambt van ouderling. Dit kan tot en met maandag 19 september bij de Scriba broeder Kok per mail of per post. Deo voor Lente aankomende zaterdag vindt de startzaterdag plaats. U heeft de naamwijziging van deze dag vast al opgemerkt. De reden daarvoor is dat het deze dag gaat om met de hele gemeente het nieuwe seizoen op een ontspannen wijze te beginnen. De activiteiten zijn daarom ook wat uitgebreid. En voor details daarover verwijs ik u naar de zondagsbrief. We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een van de activiteiten. We gaan nu zingen Psalm 147 vers 147 vers 4 en namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid beleiden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die de trouw bewaart van generatie op generatie tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit de Morgenzang, gezang 9, daarvan het eerste, het vijfde en het zesde vers. Wij danken u, barmhartig God, beschikker van ons deel en lot, voor uw hoede en trouwe wacht ons weer betoont in deze nacht. En dan bidden wij ook in vers 5, verlicht ons hart dat duister is, wil ons naar uw getuigenis doen vlieden, doen vluchten alle kwade paden. Wegen die God ons wijst en ook de paden die kwaad zijn die wij niet moeten gaan, die kunnen we leren kennen vanuit de 10 geboden die de Heere ons geeft. En wij antwoorden met Psalm 26, daarvan het 10e en het 11e vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt, dat u die apart zet. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust het hele woord van God. Gemeente, laten wij nu bidden en danken. Wij willen in onze dankzegging denken aan zuster Van Rumt Budding van de Fluvia 1. Anja is weer thuis na een revalidatieperiode in de Klinkenberg. Wij denken aan broeder en zuster Schuurman van de leden van Anker 3. Ze waren in de afgelopen week 50 jaar getrouwd. Wij denken in onze voorbeden ook aan Albert en Mirjam van Doorn, Aben van de Verhavenzwaai Erf 2. Vorige week konden we de heren danken voor de geboorte van hun zoontje Sam. Deze week is echter gebleken dat hij, net als zijn broer Luc, doof is. En dat zal ook weer heel wat betekenen voor hen en voor het hele gezin. We willen in onze voorbeden ook denken aan broeder Nap van de Veenendaalse weg 27A in de Klomp. Er is bij Hans een tumor in zijn hoofd gevonden. En de komende tijd moeten onderzoeken plaatsvinden, nadere onderzoeken naar de aard daarvan. We willen bidden voor broeder Hans Hafkamp van het Schrijverspark 97, die deze week is opgenomen in het GGZ van Lelystad vanwege psychische klachten. Wij bidden voor broeder G. Boonzaaier van de Munnikenweg 5. Hij is opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen en benauwdheid. We willen ook bidden voor zuster Annette van der Linden. U heeft zojuist gehoord dat ook uw gaven van deze zondag, de diaconale zondag, de eerste zondag van de maand, besteed zullen worden voor haar en het werk dat ze mag doen en ook weer mag gaan doen deze week in Centraal-Azië. We willen ook in onze voorbeden denken aan Albert Mostert en Jeannette van der Post, die aanstaande woensdag hopen te trouwen, en ook aan Willard van Krimpen en Manisha Doornbal, die ook woensdag hopen te trouwen. Laten we met elkaar bidden en danken. Getrouwe Vader in de hemel, wij komen tot u aan het begin van deze dienst. Een dienst, Heere, waarin we u, de levende God, mogen ontmoeten. Die belofte die is immers gehecht aan elke samenkomst van de gemeente van u, Heere Jezus. Als we samenkomen rondom uw woord, een open Bijbel, als we samenkomen om u te zoeken, dan wilt u zich ook laten vinden. U heeft beloofd aanwezig te willen zijn met uw Heilige Geest. U wilt er zelf zijn, daar waar uw gemeente samenkomt. En Heer, hier zijn wij vanmorgen. Zoals u ons in de gemeente aan elkaar geeft, als broeders en zusters van één en hetzelfde geestelijke gezin. U heeft ons aan elkaar willen verbinden. En we danken u dat we dan nu bij u, hemelse Vader, mogen komen om van u geleerd te worden. Want Heere, we kregen van u al zojuist les. U hield ons uw geboden voor, opdat we niet de kwade paden zouden gaan van deze wereld. Want in uw geboden zien we zoveel terugkeren van hoe deze wereld is geworden. De wegen die men daarin wel gaat. En Heren, ze zitten ook in ons eigen hart. Die neiging om die wegen te kiezen, om daarmee bezig te zijn, om daar ons hart aan uit te leven. Maar Heere, u kwam ons storen. U kwam ons vanmorgen al storen om te laten zien wat nu werkelijk vrijheid brengt. U bent immers de God van verlossing, zoals u Israël uit de slavernij, het diensthuis van Egypte, hebt geleid. Opdat ze vrij zouden zijn. Heere, zo wilt u ook ons wegleiden uit de gevangenschap van de zonde en ons brengen in het rijk van uw vrijheid. Heere, laat het ons vanmorgen ook mogen zien in de verkondiging van uw woord. Laat het zo mogen zijn dat we jaloers gaan worden, als we dat nog niet kennen, op hen die in die vrijheid mogen wandelen. Dan hoeven we ook niet te rennen en te vliegen. Dan mogen we rusten. Rusten bij u, Heer Jezus. Rusten in uw volbrachte werk. En wanneer we dat kennen, als we dat mogen doen, Heer, leer het dan ons ook weer opnieuw. Want u weet dat we er zo gemakkelijk vandaan raken. Laat deze dienst iets mogen hebben van die rust die u geeft. En die u ook eenmaal zult geven. Eeuwige rust. Voor allen die u lief hebt. En die u ook lief hebben. Heren, wij willen u bidden of u zo in deze dienst zelf aanwezig wil zijn. En zegent u uw dienaar die uw woord mag brengen en daartoe geroepen wordt. Wilt u geven wat nodig is daarin. Zegen in het luisteren. Als we hier in de kerk zijn of ook thuis op afstand. Heren, laat het vanmorgen goed zijn bij u. Heren, we willen u ook de noden en ook de dank voorleggen die er is wanneer we als gemeente tot u naderen in ons gebed. Dan denken we aan zuster Anja van Rumt. Wij danken u dat ze weer thuis is nadat ze voor revalidatie moest worden opgenomen. Heren, wilt u haar ook verder herstel geven? En we bidden ook voor haar man Meindert. Heren, weest u hen samen nabij in de omstandigheden waarin ze verkeren. Wilt u toch genezing schenken aan hen allebei? Heren, wij bidden u voor broer en zuster Schuurman. We danken u dat ze mochten gedenken 50 jaar getrouwd te zijn. Heren, wat is dat een bijzondere mijlpaal. Een dag waarop je ook terugkijkt. En heren, we danken u dat u hen geleid hebt. Ook door moeite heen, die er ook zijn geweest. U wilde er zijn. En geef, heren, dat u dan ook alle dank ontvangt. U komt alle lof en eer toe. Heren, wij bidden voor Albert en Mirjam van Doorn. Nu gebleken is dat ook hun zoontje Sam doof is. Heren, we bidden u of u hen nabij wil zijn. Wat een teleurstelling is dat. Wilt u hen geven wat nodig is om, zoals het ook ooit met Luc is gegaan, nu ook Sam op te voeden, terwijl hij deze beperking heeft. En heren, wilt u geven dat het mogelijk zal blijken te zijn dat ook Sam medische ingrepen kan ondergaan om weer horend te worden. We leggen het in uw hand, heren, en we bidden u, wilt u erbij aanwezig zijn en betoon uzelf als een toevlucht. Heren, wij bidden u voor broeder Nap. Wat kreeg hij een ernstig bericht. Dat er een tumor gevonden is in zijn hoofd. Heren, weest u hem en zijn vrouw Dieneke en allen die om hen heen staan in de familie en vrienden toch nabij. Wilt u geven dat de onderzoeken die hij zal ondergaan, ook de aankomende week, verdere duidelijkheid zullen verschaffen. En heren, geef toch dat het nog mee zal vallen. Maar boven alles uit willen we u vragen. Wilt u naast hem zijn, ja in hem zijn, met uw kracht en met uw hulp en bijstand? Gaat u mee. Heren, wij bidden u voor broeder Hafkamp. Wilt u hem nabij zijn nu hij in Lelystad verblijft? Het is ook de bedoeling dat hij binnenkort een ander plekje meer in de buurt kan krijgen. Heren, wilt u hem nabij zijn in alles wat in hen omgaat? Geef dat hij weer goede behandeling mag ontvangen en weer in balans mag komen. Heren, we dragen hem ook aan u op. Weest u zijn hulp en toevlucht. We bidden, heren, voor broeder Boonzaaier, Die werd opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen en benauwdheidsklachten. Heer, wilt u hem nabij zijn, samen met de familie en zijn vrouw? Heer, wees hem ook nabij als hij nu in het ziekenhuis nog verblijft. Geef dat hij ook weer huiswaarts zal kunnen keren. Zegent u alle behandelingen die worden ingezet. Heer, wij bidden u voor zuster Annette van der Linden. Als ze deze week hoopt af te reizen naar Centraal-Azië, danken u, Heer, dat dat weer mogelijk is. Dat het weer mogelijk is om daar te zijn waar zoveel onrust was en ook nog wel is, maar dat het toch mogelijk is om nu ook weer terug te gaan. En we danken u ook dat het mogelijk is voor haarzelf. Na alles wat ze daar eerder meemaakte. Heer, wilt u geven dat de reis die ze gaat maken ook in dat opzicht goed mag zijn? Wilt u haar zegenen in het werk dat ze mag gaan doen, de hulp die ze mag verlenen aan de voedselverlening daar? En Heer, geeft dat zo ook iets van ontferming en barmhartigheid, christelijke barmhartigheid, zichtbaar mag worden voor de mensen daar. Heer, wij bidden u voor Albert Mostert en Jeannette van der Post, als ze in de aankomende week in het huwelijk hopen te treden en elkaar hun belofte van trouw mogen geven. Heer, wees u hen nabij en geef dat wanneer ze ook in de kerk zullen komen om u om uw zegen te vragen, u hen die zegen ook op het hart wil drukken en wil leggen. Dat ze zo onder uw zegen de toekomst in mogen gaan. Heer, dat bidden we ook voor Willard van Krimpen en Manisha Doornbal, als ook zij de komende week trouw zullen beloven aan elkaar. Heer, wilt u hen ook een gezegende dag geven, tot eer van uw heerlijke naam. En dat ook zij onder uw zegen samen hun weg mogen vervolgen als man en vrouw. Heer, wij bidden u voor de verkiezing van ouderlingen. Als we geroepen worden ons weer namen in te dienen, wilt u geven dat vanuit ons midden ook broeders gevonden zullen worden die de ontstaande vacature ook kunnen opvullen en dat werk ter hand mogen nemen. En Heer, we bidden ook voor broeder Reinoud Zwart, die vanwege gezondheidsredenen zijn ambt moest neerleggen en ontheffing moest vragen. Wees u ook hem en zijn gezin nabij. Heer, we danken u ook dat dominee Mulder op deze zondag precies een jaar in ons midden mag zijn als onze predikant. We danken u, Heer, dat u hem toen aan onze gemeente hebt verbonden en dat hij zijn werk in onze gemeente mag verrichten. Wilt u hem samen met zijn vrouw en kinderen zegenen en ook tot zegen doen zijn? Heer, zo leggen we dit alles voor u neer. Onze dank, ons gebed. Want Heer, wij zijn van u immers afhankelijk. Maar we mogen toch bij u, die we onze Vader mogen noemen, in de Heer Jezus Christus, ons hart uitstorten. Heere, wees ons dan nabij. Hoor naar onze gebeden. Niet om iets uit ons, maar wilt u het doen omwille van uw Zoon, Jezus Christus, uit genade. Amen. Jongens en meisjes, een oude koning, koning Jero, had eens een probleem. Had opdracht gegeven aan een goudsmid om van een grote klomp goud die hij aan de goudsmid gegeven had een prachtige nieuwe kroon te maken. En de goudsmid die had de klomp goud meegenomen naar zijn werkplaats en die was ermee aan de gang gegaan. En inderdaad, na een aantal weken kwam hij terug naar het paleis en hij had een prachtige gouden kroon gemaakt. En de koning die nam hem blij in ontvangst, dankjewel. En hij beloonde de goudsmid en de goudsmid ging weer naar zijn huis. Maar toen de goudsmid weg was, toen pakte de koning nog eens zijn kroon en hij bekeek hem nog eens goed. Ja, hij zag er echt prachtig uit. Maar toen begon hij te twijfelen. Want opeens dacht hij, is de goudsmid wel eerlijk geweest? Is deze kroon inderdaad helemaal van goud? Heeft hij al het goud dat ik hem gegeven had inderdaad gebruikt voor deze kroon? Of is het misschien zo dat alleen de buitenkant er mooi uitziet? Goudkleurig, blinkend. Maar dat er van binnen ja, iets anders zit. Misschien wel zilver, dat is veel minder waard. Of misschien wel hout. Maar ja, hoe kun je daar nou achter komen? Of de goudsmid eerlijk is geweest. Koning Jero die wist het eigenlijk niet. Ja, hij wist één manier. Dan moet je de kroon doormidden zagen. Maar ja, dan is die ook kapot. Nou was er in zijn rijk een slimmerik. En die heette Archimedes. En hij liet Archimedes komen. En de koning zei, Archimedes, ik heb een probleem. Ik weet niet of deze kroon wel echt puur goud is. Kun jij dat voor mij uitzoeken? Maar ik wil hem niet kapot maken. En Archimedes nam de kroon mee. En die ging thuis er eens over nadenken. Ja, wat moet ik daar nou mee doen? En hij dacht en hij dacht. Maar hij kwam er niet uit, hoe slim die ook was. Nou, weet je wat, dacht hij? Na een lange dag van nadenken over dat moeilijke probleem, ik ga eerst maar eens een bad nemen. En had een badkuip en die vulde die met water tot de rand. Tja, na zo'n bad dan zou die misschien weer fris zijn, nieuwe gedachten hebben. En hij stapte met zijn been in het bad. En er gutste wat water uit het bad. En toen zijn andere been in het bad. En er gutste weer wat water uit. En toen ging hij in het bad zitten. En toen liep die badkuip helemaal over. En opeens riep Archimedes, Eureka, ik heb het gevonden, betekent dat. En hij stond op, hij wist opeens hoe hij erachter kon komen of die kroon van zuiver goud zou zijn. Hoe? Nou, Archimedes dacht, als ik die kroon, als ik nou de badkuip weer helemaal vul, en ik laat die kroon erin zakken en ik kijk hoeveel water eruit is als ik hem er dan weer uithaal. Ja, dan is er een stukje uit. En dan vul ik hem weer en dan vraag ik aan de koning, heeft u nog zo'n klomp goud, zo'nzelfde klomp goud? Ja, die had de koning. En die doe ik ook in dat water, in die badkuip. En dan kijk ik hoeveel water er dan uit is. Is het evenveel? Dan klopt het. Dan is de kroon van zuiver goud. Is het minder, dan heeft de goudsmid zijn werk niet eerlijk gedaan. Dan heeft hij van het goud zelf achtergehouden. Waarom vertel ik jullie dit verhaal vanmorgen? Wij gaan in de Bijbel lezen over een andere koning. Koning Belsazar. En de Heere God, die gaat hem wegen. Het is alsof de Heere God ook gaat kijken. Archimedes, Belsazar, ben jij wel van zuiver goud? Is jouw hart wel zuiver? En zijn hart is niet zuiver. Daar zullen we achterkomen. Heere God, die weegt hem. Die gaat kijken, klopt het wel? En hij wordt te licht bevonden. Hij blijkt namelijk een leven te hebben dat misschien aan de buitenkant er wel prachtig uitziet voor de mensen. Maar de Heere God, die kijkt naar zijn hart. En dat is van binnen hol. Dat is leeg. Dat weegt niets. Want wanneer weegt je leven iets? Wanneer zegt de Heere God, hé, jouw hart, dat heeft gewicht. Dat is als hij zelf daarin woont. Niet als je heel slim bent, of als je er heel knap uitziet, of als je heel populair bent en een heleboel vrienden hebt. Je leven weegt voor de Heere God als hij er woont. Als je hem kent. Als je van hem houdt. Dat is waar hij naar kijkt. Heel wat anders dan waar de meeste mensen naar kijken. Voor de Heere God is dat belangrijk. En hij wil ook graag jouw, uw koning zijn. We gaan met elkaar lezen, Daniël 5. En we zingen aansluitend, als antwoord daar ook op, Psalm 94. Psalm 94, gemeente, dat is een wraakpsalm. Dat zingen we ook in de eerste regel van vers 1. Verschijn u blinkend, God der wraken, dat eens uw arm voor ons ontwaken. Psalm die je natuurlijk niet zo vaak opgeeft, die we niet zo vaak zingen, denk ik. Maar hier in dit gedeelte zien we het wel. Hoe de Heere God ook komt om te oordelen. En daar zal het ook over gaan in de preek. Vers 4, zij zeggen stout op hun vermogen. De Heer slaat op ons, doen geen ogen. Wij kunnen doen wat we willen, want God let er toch niet op. Maar zo is het niet. De Heere komt om te oordelen. We lezen Daniël 5 en daarna Psalm 94, vers 1, 5 en 8. Koning Belsazar richtte een groot feestmaal aan voor zijn 1000 machthebbers. En in tegenwoordigheid van die 1000 dronk hij wijn. En onder invloed van de wijn beval Belsazar dat men de gouden en zilveren voorwerpen moest halen die zijn vader Nebukadnezar had weggehaald uit de tempel in Jeruzalem, opdat de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen eruit zouden drinken. En toen haalde men de gouden voorwerpen die men uit de tempel, het huis van God in Jeruzalem, had weggehaald, en de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen dronken daaruit. Ze dronken wijn en prezen hun goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen. En op hetzelfde ogenblik kwamen er vingers van een mensenhand tevoorschijn, die op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven, tegenover de kandelaar. En de koning zag het gedeelte van de hand die schreef. En toen veranderde de gelaatskleur van de koning. Zijn gedachten verschrikten hem, zijn heupgewrichten verslapten en zijn knieën knikten. En de koning riep met kracht dat men de bezweerders, de Galdeeën en de toekomstvoorspellers moest laten binnentreden. En de koning nam het woord en zei tegen de wijzen van Babel: iedereen die dit schrift kan lezen en mij de uitleg ervan te kennen kan geven, zal gekleed worden in purper met een gouden keten om zijn hals. En hij zal als derde in het koninkrijk heersen. Toen traden al de wijzen van de koning binnen, maar ze waren niet in staat het schrift te lezen of de uitleg ervan aan de koning te laten weten. En toen werd koning Belsazar zeer verschrikt en zijn gelaatskleur veranderde. Ook zijn machthebbers raakten in verwarring. En naar aanleiding van de woorden van de koning en zijn machthebbers trad de koningin het huis binnen waar de maaltijd plaatsvond. En de koningin antwoordde en zei: o koning, leef in eeuwigheid. Laten uw gedachten u niet verschrikken en laat uw gelaatskleur niet veranderen. Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de heilige goden is. Want in de dagen van uw vader is bij hem licht, verstand en wijsheid gevonden, zoals de wijsheid van goden. Daarom stelde koning Nebukadnezar uw vader hem aan als hoofd van de magiërs, de bezweerders, de Galdeeën en de toekomstvoorspellers. Uw eigen vader, o koning. Want er werden een uitzonderlijke geest, kennis en verstand om dromen uit te leggen, onthulling van raadsels en ontwarring van knopen in hem gevonden. Namelijk in Daniël, die de koning de naam Belsazar had gegeven. Laat nu Daniël geroepen worden, zodat hij de uitleg ervan te kennen zal geven. En toen werd Daniël bij de koning gebracht. En de koning nam het woord en zei tegen Daniël: bent u die Daniël, een van de ballingen uit Juda, die de koning, mijn vader, uit Juda hierheen heeft gebracht? Ik heb namelijk over u gehoord dat de geest van goden in u is en dat in u licht, verstand en uitzonderlijke wijsheid gevonden wordt. Welnu, de wijzen en de bezweerders zijn bij mij gebracht om dit schrift te lezen en mij de uitleg ervan te laten weten, maar ze zijn niet in staat de uitleg van deze woorden te kennen te geven. Ik echter heb over u gehoord dat u uitleggingen kunt geven en knopen kunt ontwarren. Nu, als u het schrift kunt lezen en mij de uitleg ervan laat weten, zult u gekleed worden in purper, een gouden keten om uw hals krijgen en zult u als derde heersen in het koninkrijk. Toen antwoordde Daniël en zei in de tegenwoordigheid van de koning: houd uw geschenken voor uzelf en geef uw beloningen aan een ander. Toch zal ik nu het schrift voor de koning lezen en de uitleg ervan zal ik hem laten weten. Wat u, o koning, betreft, de Allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnezar het koningschap, grootheid, eer en majesteit gegeven. Vanwege de grootheid die hij hem had gegeven, beefden en sidderden alle volken, naties en talen voor hem. Hij doodde wie hij wilde, hij liet in leven wie hij wilde. Hij verhoogde wie hij wilde en hij vernederde wie hij wilde. Maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich verhardde in hoogmoed, werd hij van zijn koninklijke troon gestoten en heeft men hem zijn eer ontnomen. Hij werd uit de mensenwereld verstoten. Zijn hart werd gelijk aan dat van de dieren. Zijn verblijf was bij de wilde ezels. Men gaf hem gras te eten, zoals aan runderen. Zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw van de hemel. Totdat hij erkende dat God de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen en daarover aanstelt wie hij wil. En wat u, Belsazar, zijn zoon betreft, u hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist. U hebt zich verheven tegen de Heere van de hemel, want de voorwerpen van zijn huis heeft men bij u gebracht. En u, uw machthebbers, uw vrouwen en bijvrouwen hebben wijn eruit gedronken. En u hebt uw goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen geprezen, die niet kunnen zien en niet kunnen horen en geen kennis hebben. U hebt echter de God in wiens hand uw adem is en aan wie al uw paden toebehoren, niet verheerlijkt. Daarom is door hem het gedeelte van de hand gezonden en dit schrift geschreven. Dit is het schrift dat werd geschreven. Mene, mene, tekel ufarsin. Dit is de uitleg van deze woorden. Mene, God heeft de dagen van uw koningschap geteld en hij heeft er een einde aan gemaakt. Tekel, u bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden. Peresh, uw koninkrijk is verdeeld en is aan de Meden en de Persen gegeven. En toen beval Belsazar dat ze Daniël in purper moesten kleden, met een gouden keten om zijn hals, en dat ze van hem moesten uitroepen dat hij als derde in het koninkrijk zou heersen. In diezelfde nacht werd Belsazar, de koning van de Galdeën, gedood. Gemeente, we luisteren naar de geschiedenis uit Daniël 5 die we hebben gelezen. Ik lees nog met u vers 25. Dit is het schrift dat werd geschreven. Mene, mene, tekel, ufarsin. Thema voor de preek is een teken aan de wand. Drie gedachten, daarmee gaan we die geschiedenis eigenlijk door. Belsazar viert, God verstoort en Daniël verkondigt. En we zingen na het amen van de preek Psalm 62, het zesde en het vijfde vers in die volgorde. Psalm 62, vers 6 en vers 5. Gemeente, zou u het aandurven? Een vulkaan oplopen die op het punt staat om uit te barsten. En daar bovenaan dan misschien wel rondhuppelen. Ronddansen. Dansen op een vulkaan. Het gebeurt. Er zijn in de geschiedenis voorbeelden van. U kunt denken aan Hitler in zijn laatste dagen. In Berlijn heeft hij zich verschanst in een bunker. En in de verte is het geluid van de Russische kanonnen te horen en het komt steeds dichterbij, maar in die bunker gaat het leven door, ja, alsof er niets aan de hand is. En kort voor zijn dood trouwt Hitler in die bunker nog met Eva Braun. Dansen op de vulkaan. Niet alleen in de geschiedenisboeken kom je tegen. Ook gewoon in levens van mensen, zoals bij die man die leed aan kanker en hij wist dat hij nog maar korte leven had. Maar had nog een aantal wensen, dus hij ging een reis maken naar het buitenland. En hij wilde nog een nieuwe auto aanschaffen. Hij had al zo lang naar uitgekeken dat hij die auto zou kunnen kopen en dat deed hij toch nog maar. En de reis werd gemaakt, de auto gekocht. En die stond er net een paar dagen op de oprit en toen overleed hij. Zonder God. Zonder hoop. Wel met een auto. Op de oprit. En een reeks digitale foto's in zijn camera. En zijn familie was trots. Hij had het leven tot het laatste toe geleefd. En er voor hun gevoel alles uitgehaald. Dansen op de vulkaan. Zou u het durven? Zou jij het doen? Weet u wie het ook doet, is koning Belsazar. We komen hem tegen in Daniël 5. De laatste dag en de laatste avond van zijn leven. Groot feest is te gaande in zijn paleis. Belsazar, de koning van het Babylonische Rijk, hij heeft zijn 1000 machthebbers verzameld, de hoge ambtenaar. Waarschijnlijk uit alle delen van zijn rijk. En ze zijn daar aanwezig in een enorme feestzaal. Er is ook een feestzaal gevonden daar ergens in Babel van wel 50 bij 17 meter. Wellicht is het daar geweest. Belsazar viert zijn feest. Wat is er te feesten? Ja, we weten het niet. Misschien dat het een van de feestdagen is voor de goden van Babel. Het zou kunnen. Het kan ook zijn dat er eigenlijk helemaal geen aanleiding voor is. Dat Belsazar gewoon zin had in een feestje. Want zo is hij wel. Feestbeest. Wie is hij? Want als je het boek Daniël leest, dan denkt u misschien dat Belsazar de directe opvolger is van koning Nebukadnezar. In hoofdstuk 1 tot en met 4, hebben we dat gezien in de afgelopen tijd, is het over Nebukadnezar gegaan immers. En in het gedeelte dat we hebben gelezen, wordt Nebukadnezar ook zijn vader genoemd. Maar nou kennen we geen Nebukadnezar met een zoon die Belsazar heet. Buitenbijbelse bronnen die vertellen ons daar niets over. Nee, Nebukadnezar die had wel een zoon en die volgde hem ook op, maar dat is Evel-Merodach, een heel andere naam. Die wordt na korte tijd dat hij geheerst heeft, wordt hij vermoord en dan komt er een zwager van hem aan de macht, dat is ook maar kort. En dan op een gegeven moment komt een zekere Nabonid aan de macht. En op het moment dat Belshazzar zijn feest viert in Babel, is Nabo niet eigenlijk nog koning. Maar met die Nabo niet is wat bijzonders aan de hand. Dat is waarschijnlijk iemand geweest die gewoon niet zoveel had met regeren. En die meer had met studeren. Hij zit veel met zijn neus in de boeken. En in die boeken heeft hij op een zeker moment ontdekt dat er nog een andere hele interessante god bestaat. De god Sin, de god van de maan. En Nabonid die denkt, weet je wat ik ga doen in mijn rijk? Nu ik toch koning ben, ik wil dat in het vervolg de belangrijkste god is. Maar daarmee jaagt hij zo'n beetje de hele bevolking van Babel met de priesters van Marduk, dat was op dat moment de oppergod, die jaagt hij tegen zich in het harnas. En Nabonid die moet de wijk nemen, die moet ergens helemaal aan de rand van zijn rijk gaan zitten. En daar zit hij met nog steeds zijn neus in de boeken. En ondertussen, zijn zoon Belshazzar, die bestijgt de troon in Babel. Een soort koning ad interim. De nummer twee dus. Want Nabonid is eigenlijk nog nummer één. Dat is ook de reden dat als Belshazzar die wijze laat komen en laat ook Daniël, dat hij aanbiedt, joh, als jij Daniël kan vertellen wat er hier op die wand geschreven staat, dan zul je de derde worden in het rijk. Niet de tweede, dat hij zelf de eerste was, want hij is niet de eerste, de derde. Direct onder hem. Belshazzar viert feest. Met het enige keer dat we tegenkomen in de Bijbel, dat is in dit hoofdstuk, is die in die feestzaal en is die daar ook de gangmaker. Er staat in vers 1 dat hij in tegenwoordigheid van die 1000 machthebbers wijn drinkt. En daar mag u best wel iets in horen, zo kun je dat ook lezen. Hij is degene die voorop gaat. Hij laat al die machthebbers eens even zien, die ogen zijn op hem gericht. Ik ga eens even flink drinken. Moet je mij zien, hoe stoer. Hoeveel ik aan kan. En hij wordt al gauw dronken. Gemeente, dat gebeurt allemaal op een moment dat de vulkaan op uitbarsten staat. Want aan het eind van Daniël 5 sterft Belshazzar, omdat de Mede en de Perzen Babylonië veroveren en de burcht innemen. Het is het einde van dat machtige Babylonische Rijk. Weet u nog hoe Nebukadnezar het had gezien? Als een gouden hoofd. Indrukwekkend. Maar nu het einde. En terwijl Belshazzar feest viert, staan de vijanden al voor de poorten van de stad. We weten uit bronnen dat Babylon in handen gevallen is van de Mede en de Perzen, doordat ze eerst het rijk stukje bij beetje hebben ingenomen. En waarschijnlijk is Nabo niet al wel gevangen genomen. Die zat aan de rand van het rijk. En nu zijn ze gekomen tot aan de burcht van Babel. De paleisburcht. Maar gemeente, hoe haal je het nou in je hoofd om op zo'n moment te gaan feesten, terwijl je ondergang nabij is? Wat is dat nou geweest in Belshazzar? Je vraagt het je af, toch? Nou, er is wat van te noemen. En dat zijn dingen, gemeente, die ons vanmorgen ook aangaan. Want Babylon, dat valt. Als u doorbladert in uw Bijbel, komt u Babylon nog een keer tegen en het valt opnieuw. Dat is in het Bijbelboek Openbaring. Daar staat Babylon symbool voor de wereld, de zondige wereld. De wereld die God niet kent en niet wil kennen. En het gaat naar het einde toe met die wereld. Niet alleen voor Belshazzar toen en daar. Ook voor ons gemeente. Maar hoe komt het nou toch? Terwijl het evangelie er zo duidelijk over spreekt. Terwijl de Heer Jezus het zelf erover heeft gehad. Dat zoveel mensen er niets mee doen. Ze blijven er onbewogen onder. Ja, ze feest. In Belshazzars houding is iets getekend van veel mensen van vandaag. De mentaliteit van laten we eten drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Dat zijn woorden die komt u tegen in Jesaja 22. En daar, let op, daar gaan ze niet zozeer over de wereld. Daar gaan ze op dat moment over Jeruzalem en haar inwoners. Dus het gaat ook de deur van de kerk, de deur van uw en mijn hart, niet voorbij. Ingezonkenheid. Lauwheid. Een gemeenteleven waar de spanning uit is, de betekenis uit verdwenen is. Of juist veel activisme. Activiteit, maar dan alleen maar gericht op hier en nu. Zonder diepere bodem. Want het gaat niet meer over het oordeel. De wetenschap dat Jezus komt. Dat hij komt om te oordelen. De wetenschap, gemeente, dat God daadwerkelijk ons leven weegt. Je hart weegt. Gemeente, als we het oordeel uit het evangelie snijden, omdat we zeggen, ja, dat is toch een beetje geweest, dat is niet meer helemaal van deze tijd misschien, en daar moet je ook niet mee aankomen natuurlijk, bij veel mensen, bij jongeren, je moet mensen ook niet bang maken toch. Als we het oordeel uit het evangelie snijden, gemeente, dan houdt u een evangelie over waarin het uiteindelijk voldoende is om genoeg te hebben aan jezelf. Dan wordt het evangelie een verhaal van, je moet dit doen en dat is goed en zus en zo. En dan heb je uiteindelijk, als je dat allemaal doet, heb je genoeg aan jezelf. Maar het evangelie is een boodschap waarin u alleen aan Christus genoeg kunt hebben. Aan zijn genade genoeg kunt hebben. Dat geeft gewicht. Ik kom daar zo nog op terug. Als het evangelie, als het oordeel eruit is, als de notie van het feit dat God ons leven weegt, als je dat niet meer hoort, als het niet meer verkondigd wordt, ja, dan is het betekenisloos geworden. Maar zo kan het in ons hart ook gaan, hè? Met hoe komt het toch dat we zondag aan zondag belijden en dat het verkondigd wordt? Maar dat we zo gemakkelijk in slaap sukkelen. En we leven bij de dingen van de wereld. En dat is het wat ons vult. En die bruidegom, de Heer Jezus, die eraan komt. Verwacht je hem nog? Nou, hoe komt het? Ik zei al, er is wat over te zeggen. Drie dingen. Hoe komt het bij Belshazzar? Het eerste is valse gerustheid. U moet weten dat de burcht van Babel, waar dit alles zich afspeelt, waar die feestzaal is, bekend stond om zijn geweldige bescherming. Die was bijna niet in te nemen, zo dacht men. Binnen die burcht waren ook voedselvoorraden aangelegd. En daar konden ze echt jaren van doen. En dat maakt dat Belshazzar zich onaantastbaar waant. Mij overkomt niks. Dat zo'n beetje zijn hele rijk al ingenomen is. Ach ja, wat zou het? Maakt het uit. Paleisrevolutie gaat niet gebeuren. Ik zit hier hoog en droog. Valse gerustheid. Dus dat je gerust bent, dat je gewoon rustig bent, maar op valse gronden. Want dat zal ook blijken voor Belshazzar. Hoe is die burcht gevallen? Nou, doordat de priesters van Marduk gewoon de poort openzetten. Ze hoeven hem niet meer als koning. Valse gerustheid. Gemeente, zijn wij dat ook? U, jij? Tekent dat onze manier van leven misschien? Misschien te veel? Ook als het gaat over aardse zaken dan. Ja, dan moet je natuurlijk wel je voedselvoorraden aanleggen, hè? En dan moet je zorgen dat je hoog en droog zit. En daar zijn we mee bezig, daar houden we ons mee bezig. Maar gemeente, maken we ons druk over eeuwige dingen? Maak jij je druk erover? Sta je erbij stil dat de rekenschap van je wordt gevraagd eenmaal? Dat je leeft voor het aangezicht van God. Dat het is zoals Daniël het ook zegt. Dat onze adem in Gods hand is. en dat al onze paden hem toebehoren. Die zijn niet van jezelf, die zijn van hem. Leven we voor het aangezicht van God? Of leven we in valse gerustheid? Dat is één. Maar dan hangt het tweede mee samen. Geestelijke oppervlakkigheid. Gemeente Belshazzar die stelt zichzelf geen enkel moment de vraag, waarom ben ik hier op aarde? Ook niet als Daniel het heeft uitgelegd aan hem, wat het allemaal betekent. Je zou zeggen, nou daar zul je toch wel van schrikken, Belshazzar. We lezen er niet over. We lezen niks over bekering, helemaal niks. Het doet vermoeden, gemeente, dat Belshazzar iemand is die gewoon geestelijk plat is. Die gewoon niet bezig is met diepere vragen, zoals veel mensen dat vandaag ook niet zijn. Als je erover begint dan, en je vraagt bijvoorbeeld van, nou, wat is nou het doel van je leven? Waarvoor ben je hier op aarde? Ja, dat is, dan zou Belshazzar denk ik zijn schouders ophalen. Joh, wat maak je nou druk over? Kom op joh, we gaan lekker feesten. Het zijn veel te moeilijke vragen, doe niet zo moeilijk. Maak je niet druk. Die mensen zijn er vandaag ook, dat leeft ook bij mensen. Dat ze totaal niet geïnteresseerd zijn. Er is nergens iets waarvan je zegt, ja, maar je moet toch ook nadenken. Nee, dat doe ik niet. Daar ben ik gewoon niet mee bezig, ik leef gewoon in het nu. Vandaag. Kijk niet verder, kijk niet terug, kijk niet vooruit. Kijk alleen naar nu. Want als u zich daarin herkent, als dat uw leven is, dat kan zo niet verder. Stel nu dat het voor u is zoals het voor Belshazzar was. Of zoals het voor die rijke dwaas in de gelijkenis is die de Heer Jezus vertelt in Lucas 12. Die had ook zijn schaapjes op het droge, die dacht ook, ik zit hier hoog en droog. Zijn land had veel opgebracht, hij had grotere schuren gebouwd. Hij dacht, nou kan gaan rentenieren. Wie maakt me nog wat? Neem rust, eet, drink en wees vrolijk, zei hij tot zijn ziel. Maar toen zei God tegen hem, dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. Weet u wat als het uw ziel is, jouw ziel? Hoe is het dan? Is er dan gewicht? Het zijn misschien vragen, gemeente, die u wegschuift. Of wilt wegschuiven, maar doe dat niet. Want als Gods genadetijd op is, dan breekt die dag of nacht aan. En er is nog een derde aspect. Er is bij Belshazzar ook sprake van een groot gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel. Gewoon in zijn dagelijks leven zie je dat. Het is ten opzichte van God zo, maar ook ten opzichte van zijn positie en zijn mensen om hem heen. Kijk, ook al herkent hij het niet, Daniel die wijst hem erop, hij heeft deze positie als koning gekregen van Gods wegen. Kijk, zo mogen wij ook naar ons leven kijken. Hè? Je hebt het ontvangen van de Heere God. Het werk dat je mag doen, dat geeft hij je te doen eigenlijk. En als je iets mag betekenen voor een ander, dat geeft hij. Dat brengt hij op je pad. Al die dingen. Dat is eigenlijk van hem. Zo mag je het zien. Dan moet je natuurlijk ook verantwoording afleggen. Dat begrijpt u. Belshazzar die ziet daar niks van. Kijk, Belshazzar, dat is een koning die er niks voor heeft hoeven doen. Nebukadnezar is de koning die dat Babylonische Rijk heeft gebouwd. En we hebben in de eerste vier hoofdstukken gezien, het heeft hem het zweet op de rug gekost. Hij heeft er heel hard voor gewerkt. En op een zeker moment dan zegt hij ook, kijk eens, is dit niet het Babel dat ik gebouwd heb? Tot mijn eer. Ja, dat is hoogmoed. En daar moet hij vanaf. Maar Belshazzar, ja, eigenlijk is Nabo niet zijn vader koning, hoeft hij zich over niks druk te maken, maar ja, hij zit daar toch maar op de troon. En hij krijgt het allemaal zomaar in de schoot geworpen. Hij hoeft geen verantwoordelijkheid te nemen. Ja, hij moet het natuurlijk wel, Want hij moet die Mede en die Perzen gaan bestrijden. Maar ja, dat is gelopen koers. Hij gaat lekker feesten. Dat is Belshazzar. En dat het uit een diep en verdorven hart voorkomt, gemeente, dat blijkt ook wel als hij dan in zijn dronken bui het tempelgerei uit de tempel van Jeruzalem, dat ooit door Nebukadnezar was meegevoerd, die had het gedaan. Als hij dat aan laat rukken, uit de schatkamers laat halen en ze drinken eruit om de draak te steken met de God van Israël. Hij, zijn vrouwen en bijvrouwen. En het wordt één goddeloos zuipfestijn. Zonder verantwoordelijkheidsgevoel. Maar dan opeens breekt God in. Is twee, God verstoort. Kijk, gemeente, er kunnen tijden zijn dat de zonde zich voor het aangezicht van de Heere opstapelt en dat hij toelaat. Hij laat het toe. Hij grijpt niet meteen in. Maar het moment komt dat het wel gebeurt. En voor Belshazzar is het nu. Opeens zijn daar die vingers. Er staat alleen maar dat het vingers zijn. Ik dacht altijd dat het een hand was. Maar het zijn vooral die vingers. Diezelfde vingers. Die ooit op die twee stenen platen hebben geschreven. Zo zegt Mozes het in Deuteronomium. De vinger Gods die leert wat zijn paden zijn, de paden die hij u en mij ook wijst. Die vingers verschijnen, zomaar op de muur, in het pleisterwerk. En ze schrijven. En opeens is het feest klaar. Belshazzar die staat te schudden op zijn benen, hij kan niet meer op zijn benen staan. En in allerijl laat hij de bezweerders en de wijzen van Babel komen. Maar ja, we weten het. Van Nebukadnezar, die laten het weer afweten. Staat in vers 8 dat ze het schrift niet kunnen lezen. Aardse wijsheid schiet tekort. Als het over kennis van God gaat. Wereldse wijzen zijn niet bedacht op de dingen van God. Die kennen, die herkennen Gods handschrift niet. Waarom niet? Nou, ze missen de Heilige Geest. De Heilige Geest is het die ware wijsheid leert immers. De wijzen van Babel laten Belshazzar in het ongewisse. En er is niks zo erg dan dat je in onzekerheid leeft. De onzekerheid dat er misschien iets ernstigs te gebeuren staat. En je ziet iets boven natuurlijk zomaar vingers die in het pleisterwerk schrijven. Maar je weet niet wat het is. Onheilspellend. Maar zo breekt de Heer in op het feest. Kijk, je kunt alle gedachten aan het feit dat je een keer sterft opzij duwen. En je kunt alle gedachten aan het feit dat je leven gewogen wordt, dan kun je zeggen, nou ja, mijn tijd is er nog niet. Het zal wel. Maar een keer komt het. Dan breekt God in. Tot je grote schrik. Zoals het ook zal zijn als Jezus terugkomt. De Heer Jezus zegt het in Matthäus 24. Zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging. Ja, toen was het ook al zo, in de dagen van Noach. En het niet merkte, totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam. Zo zegt Jezus, zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Het zal inbreken in waar mensen bezig zijn, mee bezig zijn. En er zullen er velen zijn die dan zullen zijn als die vijf dwaze meisjes. Die lagen te slapen en toen kwam plotseling die bruidegom en ze hadden geen olie meer. Het overviel hen en ze waren te laat. Ze moesten buiten blijven. Weet je, dat moet ons er toch toe brengen om het handschrift van God nu, vandaag, te leren. Te leren kennen. Hier is de Bijbel. U heeft hem voor u. Dat is het handschrift van God. Hier staat het in. Als je nu Gods handschrift leert lezen, dan komt het niet onverwacht. Oh ja, nog steeds zal die verschijnen als een dief in de nacht, ja. En nog altijd kan het zomaar zijn dat je voor God moet verschijnen omdat je levensdagen geteld zijn en het getal vol is. En dat het zomaar is, plotseling. Maar gemeente, als je het handschrift van God kent, dan heb je wel olie. Zoals die vijf wijze meisjes. Die slapen ook. Die zijn ook in slaap gesukkeld, omdat de bruidegom zo lang op zich laat wachten. Maar ze hebben olie, ze hebben geloof. Ze hebben de geest in hun hart, die hen wijsheid heeft geleerd. Ze weten wat er gebeurt. Zo moet het toch met ons ook zijn. En dat moet ons er toch ook toe brengen, gemeente, om het aan anderen te gaan vertellen. Om ze bekend te maken met het handschrift van God. Nodig ze maar uit om hier in de kerk te komen. Als u op afstand of hier in de kerk als gast bent, u bent welkom. Want in zijn evangelie, gemeente, daar spreekt God niet alleen maar over oordeel. Hij spreekt ook over Christus, die het oordeel voor al de zijnen gedragen heeft. Die je in dat oordeel vrij spreekt, hoe wild het feest van je leven ook is geweest. En hoezeer je daarin ook misdragen hebt. God gelast het misschien. Maar wie tot hem komt, die wordt niet buiten geworpen. Die mag die andere feestzaal in. De hemelse troonzaal waar hij, Jezus, als koning troont en woont. Gemeente, als u hem hier in dit leven leert kennen. En zijn handschrift is hier. Als u hem gaat eren en verheerlijken. Als hij je koning wordt. Dan mag je hem straks in heerlijkheid eren. En dan hoef je niet bang te zijn voor die ontmoeting. Want dan is hij, Jezus, de deur. Dan gaat het voor je open. Omdat hij er zelf voor in staat. Daarvoor kwam hij. Om je zonde weg te nemen. Om ze weg te doen. En om zo ook in te breken. Ook daarmee, in uw en mijn leven, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En gemeente, elke preek, elk bijbelwoord en elk moment dat God iets voor je opschrijft, mag ik het zo zeggen? Dat hij iets voor je opschrijft, dan komt hij je storen. Kijk, je kunt je daar ook aan storen, dat hij je komt storen. Omdat je die valse gerustheid niet kwijt wil. Omdat je gewoon rustig verder wil leven. Maar gemeente, hij komt u storen. In je zelfgenoegzaamheid. Hij komt je verkondigen. Weet dat je voor God moet verschijnen. De rechter. En je kunt het alleen maar als je hem, Jezus Christus, al je schuld en zonde beleden hebt. Je kunt het alleen maar als hij je koning is. Dat moet verkondigd worden. En gemeente, dat is die grote stoorzender van het evangelie. Ja, een zender die zendt uit. Maar die kan ook storen. Het evangelie is een stoorzender voor allen die in valse gerustheid leven. En dan mag u een hart hebben voor zending en evangelisatie. Dan mag u daar vandaag ook iets aan bijdragen, de diaconale zondag. Dan mag u een hart hebben voor zaken als geloofstoerusting, voor geloofsopvoeding, ja toch? Om het door te geven. Opdat God stoort. Want dat is heilzaam. Opdat er verkondigd wordt. Kom ik bij derde Daniel verkondigd. Er is er één die het handschrift van Gods vingers kan ontcijferen, en dat is Daniel. En Belshazzar die komt op dat spoor door de koningin. Dus niet een van de vrouwen van Belsazar geweest, want die waren al aanwezig op het feest. Het gaat hier waarschijnlijk om de koninginmoeder, zo werd die ook wel genoemd als gewoon koningin. En die koninginmoeder die staat op een of andere manier dichter bij Nebukadnezar. Die kent die geschiedenissen van Nebukadnezar. En kort gezegd komt het erop neer dat ze zegt, je moet Daniël laten halen. Want uw eigen vader, o koning, Nebukadnezar, heeft hem vanwege zijn uitzonderlijke wijsheid en inzicht als hoofd van alle magiërs en bezweerders aangesteld. Uw eigen vader, Nebukadnezar, was dus niet letterlijk de vader van Belsazar, maar wel een voorvader van Belsazar. Dat is hier bedoeld, mogelijk zijn opa. Weet of die vrouw nou heeft geweten dat ze Belsazar doorverwijst naar een dienaar van de Heere God? Van die levende God, waarvan Nebukadnezar aan het einde van zijn leven, toen hij tot inkeer was gekomen, had beleden dat hij van nu aan de hemelkoning, deze koning, zou verheerlijken? We weten het niet. Je kunt natuurlijk wel zeggen, wat een zegen is dat? Als vorige geslachten, ouders, grootouders, ooms, tantes, wie ook maar, jongeren en kinderen de weg wijzen naar God toe. Als je ze voorhoudt, ze voorleeft. Joh, er is meer in het leven. Zoek de Heer vroeg in je leven. Vraag naar Hem. Dat geeft je leven gewicht. Als ze het, ja niet alleen van u horen, als ze het aan u, aan jou kunnen merken, kunnen zien. Dat leven heeft echt betekenis. Want het put uit de liefde en de genade van God, het geeft inhoud aan het liefhebben van God en van mijn naaste. Daar gaat het om. Kijk, Daniël die kan het handschrift van God lezen. Er staan 4 woorden op de muur. Mene, mene, tekel, ufarshin. En die woorden dat waren ook munteenheden. 60 shekel. 1 shekel. En een halve shekel. Maar deze woorden die verwezen door hun klank ook weer naar andere woorden. Tellen, wegen en verbreken. En Daniël die legt het zo uit. Koning Belsazar, toen God u aanstelde, hij heeft je het koningschap gegeven. Toen God u aanstelde, was uw rijk goud waard. 60 shekel. Een gouden hoofd. Maar God heeft uw dagen geteld. En uw tijd is ten einde. Belsazar, op dit moment is uw grootste rijk in waarde gedaald. Het is nog maar 1 shekel waard. U bent door God gewogen en te licht bevonden. Koning Belsazar, uw macht in de weegschaal van God is nog maar 1 shekel. En het zal ook nog eens in tweeën breken. De Mede en de Perzen. God heeft het leven van Belsazar geteld, gewogen en te licht bevonden. En het is over en uit. Weet je, dat is aangrijpend, toch? Je leven gewogen in de weegschaal van God. En hij bepaalt het gewicht, het soortelijk gewicht. Is het te licht of niet? Hoe? Aan de hand waarvan? Ja, heel anders dan dat wij dat als mensen doen met elkaar. Wij hebben het soms over een gewichtig persoon en dan bedoelen we iemand, nou die mag er wel zijn, die heeft iets bereikt of zo, die doet ertoe. Wij kijken gemeente naar de mensen die geslaagd zijn in het leven, die het hebben gemaakt, die beroemd zijn, rijk. In Gods weegschaal is dat allemaal niks. Dat weegt niet. En als je leeft bij de schatten van deze wereld, als je dat ook najaagt, gemeente, dan is je leven licht als een veertje. Dan is het als kaf dat wegwaait op de wind. En misschien schrikt u dan. Want als ik dan naar mezelf kijk, wie ben ik dan? wat is er nou eigenlijk in mij te vinden dat voor God gewicht heeft? Ben ik dan straks niet toch te licht? Nou, gemeente, weet u, als u dat vanmorgen nou echt zegt, als dat uw zorg is, dan is er al wat gewicht in, het leefschaal van, in de weegschaal van uw leven gelegd. Dan ben je al verder als Belsazar. Die heeft zich er nooit mee bezig gehouden. En weet dan ook dit. Vanmorgen komt de Heere u storen, maar dat doet hij niet als een genadeloze rechter. Juist als eentje die van genade weet. Ja, die genade wil betonen aan de grootste van de zondaar. Hij komt u storen met dat profetisch woord dat zeer vast is, betrouwbaar is. En dat doet hij voordat u sterft. Vandaag. Wanneer dat is, dat weet je natuurlijk niet. Maar dat doet die gemeente omdat het zijn grote verlangen is. Dat je er klaar voor bent. Dat je hem vindt. Dat je je knieën voor hem buigt. Dat je van hem alles ontvangt. Je leven krijgt gewicht als het gewicht van Christus' volbrachte werk erin gevonden wordt. En dat gewicht, dat wil hij nou in je hart leggen. Dan krijgt het gewicht en dan wordt het niet verbroken. Dan zul je zelf niet verbroken worden. Dan mag je ingaan in de hemelse feestzaal. Hij wil het gewicht van Jezus Christus u geven. En dat doet hij gratis, om niet. Babylon valt. Deze wereld gaat voorbij. Uw en mijn leven gaan voorbij. En wie daar al zijn zinnen op heeft gezet, die gaat ook voorbij. Die zal vergaan. Maar wie het van Christus verwacht, wie naar hem uitziet, naar de bruidegom die komt, die mag het feest gaan vieren van de bruiloft van het Lam. Gewone mensen en de groten van deze wereld. Ze zijn in Gods weegschaal lichter dan ijdelheid. Maar als je in God al je heil, al je eer vindt, dan is Hij je toevlucht. Te allen tijden. Meten, zullen we dat gaan zingen. Zingt u dat belijdend mee. Psalm 62, vers 6 en 5. Amen. Laten we danken en bidden. Ja, Heere, zo zingen we dat belijdend. In U is ons heil onze eer. Dat geeft gewicht. Dat geeft betekenis. Niet het feesten van de wereld, die valse gerustheid, dat volledig gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van U en onze naaste. Maar als we vol zijn van U, en als we vanuit dat geloof ons werk mogen doen, de paden mogen gaan die U ons wijst. Heer, onze adem is in Uw hand. U weet dat. Wij weten het vaak niet. We willen het niet altijd weten. Heer, vergeef het ons als we leven op een manier waarbij het wel lijkt alsof het altijd wel zal blijven bestaan, dat leven van ons. Maak ons verantwoordelijk en breek ook in, Heer, steeds ook weer opnieuw. Met Uw profetisch woord. Doe ons de ernst ervan beseffen. En geef dan, Heere, dat we U, Heer Jezus, zoeken en vinden. Dat Uw genade genoeg is. Daarop vertrouwen. Heere, we bidden U erom. Laat Uw geest het zo mogen werken in ons hart. Naar Uw bedoeling. Doet U Uw werk. We gaan zo hier vandaan. Gaat U met ons mee als we over de wegen gaan. Breng ons vanmiddag weer in Uw huis. Wilt U ook dan de verkondiging van Uw woord zegenen? Heren, we vragen U dit alles. In de naam van Jezus Christus, die wij mogen eren en prijzen. Hij is koning tot in eeuwigheid. En aan zijn rijk zal geen einde komen. Amen. Met u mag uw gaven geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij zingen tot slot uit Psalm 67, het eerste vers. Ga heen in vrede en draag de zegen van God met u mee en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.